In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank, ik ben helemaal vereerd, Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. En eigenlijk veel meer dan dat. Maarten, hartstikke welkom.
Dankjewel, Co.
Ja. Je begint aan te lachen.
Ja, gezellig toch?
Ja, dat vind ik ook. Je ligt er lekker bij.
Een fijne bank ook.
Dus ja, super toch? Hey, Maarten, ik zit een beetje te twijfelen. En waarom? Omdat ik denk, ben jij niet al zo ontzettend beroemd en bekend in Nederland dat we al die introductie over wie je bent en je leukemie en je weet ik van wat verhalen allemaal wel over kunnen slaan? Of is dat onmiskenbaar
nodig. Ja, maar jij kent jullie luisteraars beter dan ik, dus dat mag je allemaal lekker zelf weten.
Ja, dat was mijn twijfel. Ja. Ik denk, ja, ik weet dat wel, maar weten mijn luisteraars dat wel? Nou, we beginnen toch een beetje nieuw, want we hebben een Alkmaarder op de bank in Alkmaar.
Geboren in Alkmaar.
Nou, super. Het ziekenhuis waarschijnlijk hier?
In het ziekenhuis in Alkmaar, ja.
Want je ouders zaten in Tuitjoren?
Warmhuis.
Warmhuis?
Ja.
Oh ja.
Bijna. Ja, Tuitjoren of
ja, dat is allemaal genoot. Kalverdijk, wat is het al?
Ja.
Hey, even kort. Jij doet een middelbare school?
Ja.
Wat deed je?
BSG in Bergen.
Oké. Ja.
En ik zwom altijd in Alkmaar. Bij DAW. De Alkmaarse Waterrad.
Kijk.
In de Horense Vaart.
Jo.
En toen ging ik na een tijdje naar Horen toe. En van Horen, voor het zwemmen dan, hè?
Ja.
Eigenlijk altijd op de plek gewoond sinds mijn 17e, wat voor het zwemmen het handigste was. Ik heb een studie wiskunde gedaan.
Dat verbaast mij.
Wat heb je? Wat verbaast je?
Nou, wiskunde en Utrecht. Wat deed je in Utrecht?
Studeren.
Ja, maar waarom deed je dat niet in Amsterdam?
Omdat ik in Barneveld zwom. Aha. Dus het was eigenlijk gecentreerd op waar kan ik voor het zwemmen het beste zijn.
Juist.
Dat was in Barneveld.
Ja.
En vanuit Barneveld is Utrecht net even ietsje handiger dan naar Amsterdam.
Nou, dat is antwoord 1. En 2, ik schat jou niet zo in als een alfaman. Beta-man bedoel
ik. Ik ben heel exact. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. En mijn vader is wiskundedocent geweest altijd.
Oh, oké. Okay.
Dus dat is me wel vanaf jongs af aan een beetje ingegoten.
Ja. Ja.
Grote, ja.
Ja. Oh ja, verbazingwekkend.
Maar ik denk wel binnen de wiskunde was ik wel altijd het beste in de wiskunde vertalen naar een soort van het normale leven. Dus ik vond ook aan klasgenootjes wiskunde uitleggen wel leuk. En ik vond op de universiteit ook altijd over wiskunde presenteren. En dat een soort van vatbaar maken wel het leukste stukje of zo. Ik was niet de meest
nerdy nee, wiskundige. Nee.
Alhoewel ik denk dat ik ook vroeger wel droomde dat wat ik dan later wilde worden. En dan dacht ik, ik heb een periode gedacht ik wil wiskundeprofessor worden.
Ja, joh.
Waarbij ik op mijn zolderkamertje in mijn eentje lekkere wiskundeproblemen ga oplossen.
Ja, dat herken ik nou helemaal
niet. Maar het veranderde eigenlijk een beetje toen ik ziek werd.
Ja, en daar gaan we naartoe natuurlijk.
Oh, ja, en dus
20 dat jij?
19.
19.
Ja. En best ook wel een individualistische opvoeding. En ook, je moet je stinkende best doen. En als je stinkende best doet, dan kun je alles bereiken wat jij wilt. Uh-huh. En je moet het zelf redden.
Uh-huh.
En je moet je eigenlijk zo onafhankelijk van anderen maken. Want als je het zelf kunt redden, dan is dat veiliger. En toen ik opeens ziek werd, in het ziekenhuis lag. Eerst hier in Alkmaar, maar daarna vrij snel in het fysiekhuis. Ja, toen ontdekte ik ook wel dat we elkaar nodig hadden.
Zo.
En dat elkaar helpen en elkaar zijn en dat mensen ook wel lief zijn en prettig zijn. Dus dat heeft me wel naar een stukje sociaal gemaakt.
Ja, want was je dat daarvoor niet? Want daarom verbaast me dat je zo... Ik zei al van, maar daarom verbaast me dat je een beta-man bent.
Ja.
Je komt heel sociaal inderdaad over. En was dat door die hoe zeg je dat nou?
Ziekte. Dus ik denk dat mijn ziekteproces me wel sociaal gemaakt heeft.
Wat grappig.
Ja.
En toen was je ook meteen helemaal af van het wiskundeverhaal? Of kwam dat door het zwemmen?
Nee, ik was, want ik heb mijn bachelor diploma. Nee, ik zat in mijn eerste jaar toen ik de diagnose leukemie kreeg, denk ik. En met herstellen van leukemie na zo'n zware behandeling is dat best wel ingewikkeld. En eigenlijk
Wat was ingewikkeld trouwens?
Nou, omdat je door die chemokuur gewoon heel moe bent.
Ja.
Dus veel mensen hebben best wel last dat ze daarna weer gewoon hun fulltime baan starten. En dan was studeren eigenlijk wel handig, want dat kon je redelijk makkelijk een soort van op een soort van halve kracht doen.
Ja.
Dus daar kon ik redelijk weer in glijden. En toen heb ik mijn bachelor wiskunde uiteindelijk wel met behoorlijk veel moeite uiteindelijk wel gehaald.
Ja, ja. Maar die rode draad die zat dus voor jouw ziekte en die zat na jouw ziekte.
Ja, ik denk gewoon... dat. Ja, mijn ziekte heeft wel echt veranderd qua. Ook daarvoor, ook hoe mijn vader vertelde over jij kunt alles bereiken wat jij wilt. Ja. Mijn vader geloofde heel erg in de maakbaarheid van het leven. En ook naast het, ik vind mensen heel lief en je hebt mensen nodig, is ook ja, je pech en geluk bestaan en niet alles is maakbaar.
Nee.
Dus de ziekte is echt wel een soort van keerpunt geweest.
Oké, okay, ja. Okay. En hoe vertaalde zich dat dan in wat je dan verder in jouw leven ging doen?
Nou, ja. Wat ik daarna ging doen was eigenlijk helemaal niet zoveel anders dan daarvoor. Dus daarna ging ik ook weer wiskunde studeren en zwom ik ook nog steeds. Alleen de manier waarop was wel heel anders. Dus ik denk dat voordat ik ziek werd, als ik dan een wedstrijd verloor... Ja, dan verging mijn wereld. En ik heb nog herinneringen dat ik dan huilend een zwembad uitkwam. En ik snapte het niet. En ik had gefaald. En ik was na het ziek zijn was ik veel compassievoller naar mezelf als de kids niet lukte.
Ja, oké. En is dat... Kijk, uiteindelijk is het je gewoon natuurlijk wel gelukt. Want je bent een van de beste sporters die Nederland misschien wel ooit gekend heeft.
Ja, als je Olympisch goud... Als je Olympisch goud wint, dan is het wel het hoogst haalbare natuurlijk.
Nou, ja, maar ik zat nog even te kijken. Want zwemmen is niet helemaal mijn sport. Dus ik ik vind het bad nog net oké, maar dan moet het wel gewoon goed op temperatuur zijn.
Maar
ik zat aan jouw palmarès te kijken.
Ja, maar daar vinden we elkaar wel. Want ik haat ook koud water. Dus ik ben ook helemaal fan van warm water. Ja. Ja. Daarom ben ik ook Olympisch kampioen in Peking. Hartstikke warm water. Heerlijk was dat.
Okay. Echt, ja.
Oh, dat verbaast me. En sterker nog, toen moest ik dus wellicht misschien door naar Londen. En toen dacht ik, ja, Londen, ja, is koud. Wel koud. Ja, laat me zitten. Laat me zitten. Ja, echt. Ja.
Ja. Oké. Okay. Dit had ik nou echt niet verwacht. Ja. Ik denk, ik zie altijd die gasten die op zwemmen zitten en dan morgens vroeg in zo'n bad plonsen. Dan denk ik, ja. Gadverdamme, ja. Man.
Maar ook s'ochtends vroeg is het helemaal behoorlijk warm, hoor. Is prima te doen.
Okay.
Ja, en ik vertel het een beetje gemakzuchtig. Zo is het niet, denk ik. Maar het is wel, ik merkte dat ik gewoon in warmer water beter was.
Ja.
Dus daarom dacht ik, nou, dan kan ik wel in Londen wel door. Ja. Dus en koud water en mijn kans is nog kleiner, dus laat me zitten.
Ja, maar was dan de ambitie ook een beetje... Of laten we eerst even teruggaan.
Ja, we gaan heel snel.
We gaan heel snel, want je werd Olympisch kampioen. Ja. Toch eventjes aantekenen, want ik zit met mijn mannen hier aan tafel. Ik hoor nog jouw kameraad...
Van de Hogeband.
Pieter van de Hogeband. Ja, als een malle uit zijn bol gaan in zijn commentaar. En volgens mij stond daarmee ook heel Nederland meteen op de bank. Wat doet dat dan met jou? Ben je dan klaar met falen? Of denk je, nou, dit is het. Ik kan wel dood of zoiets. Of, wat gebeurt er dan met een
nou, mens? Het was heel onwerkelijk... Omdat ik mijn kans dat ik daar zou winnen niet heel groot was. Australische bookmakers hadden hem op 1-40. En ik denk dat dat redelijk eerlijk was of zo. Dus ik denk dat mijn kans zoiets was.
Ja.
Maar ook kleine kansen komen in het leven soms uit. Dus, maar ik tikte aan, dat was heel onwerkelijk en gek. En ik kon het niet geloven. En het leek alsof ik in een soort van droom leefde. Maar opeens was wel alles anders.
Mm-hmm.
Ik kan me ook nog wel veel verwarring herinneren die eerste weken. Ook omdat het iets is waar je heel erg naartoe streeft. Met het idee, als dat lukt, wat dan? En dan heb je dan, ik had het idee, dan ben ik de meest gelukkige man op aarde of zo.
Ja.
Maar dat gebeurt dan ook niet. En ik kwam er ook wel achter dat eigenlijk het streven naar iets... Ja, misschien nog wel aangenamer en plezieriger was dan uiteindelijk het doel halen.
Die is wel diepzinnig.
Ja, vind je? Ja.
Ja,
maar
ja,
op zich, is... op zich dat,
kijk, we proberen
dat, natuurlijk... dat de weg er naartoe groter is dan het doel, is ook wel een redelijk open deur. Maar als jij hem diepzinnig vindt, Ko, vind ik ook prima hoor. Mag.
Ja, dan ben ik een simpel mens. Dus ik ben gauw bevredigd. Maar...
nou, check, dan zijn we er. Ja.
Nee, maar inderdaad, het is wel een leuke. Nee, er gaan allerlei gedachten door mij om. Laatst kreeg een vriend van mij een hartaanval. En die heeft juist geleerd, weet je wel, van niet meer, je gaat van A naar B. Dus zo snel mogelijk red ik deze keer in 10 minuten in plaats van in 11 minuten als ik een gas geef. Nee, maar probeer in die 10 minuten nou eens om je heen te kijken.
Ja.
En je weg te voelen, hè. En eigenlijk zeg jij nu van inderdaad die weg, daar zit misschien ook wel het genot. Veel minder dan in het bereiken van. Maar,
volledig, ja.
Maar dan gaan we wel heel filosofisch.
Nou, maar ik merkte bij de Elfstedentochten hetzelfde. Dus dan uiteindelijk in 2018 zom ik de Elfstedentocht. Ja, we gaan er heel snel doorheen. Ik
ja, ja. Nou, 2018, mensen lezen het maar na.
2018 probeerde ik de Elfstedentochten, maar lukte het niet. 2019 probeerde ik het nog een keer en toen lukte het wel.
Ja.
En mensen dachten ook van ja, maar nu is hij de meest gelukkige man die je kunt bedenken.
Ja.
Ja, die eerste dagen, ik was echt verward dat het doel weg was. En voor mij, ik ervaar het ook zo, dat ja, als ik een doel heb en daar gedreven naar kan werken en kan streven en dat het doel ook klopte,
ja,
ja, weet je, ik vind dat heel tof en ja, ik vind dat heel gaaf.
Ja.
Nou. En het mooie is ook, of je dat doel dan haalt of niet, en daar is wel een soort van geruststellende gedachte, of je dat doel nu haalt of niet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Dat is fijn.
Ga jij dat straks tegen je kinderen vertellen?
Zeker. Ja, dus toen ik heb nu 2 dochters van 10 en 8. En dat competitieve, dat zit er goed in. En dat zat er vanaf begin af aan ook al wel behoorlijk goed in. En toen mijn dochter 2 was, toen stelde ze voor, papa, ik wil van jou een wedstrijdje van de bank naar de tafel. En toen begreep ik als vader wel, als je dochter van 2 dat vraagt, dan laat je haar winnen.
Mm-hmm.
Dus de eerste keer won zij. Toen wilde ze nog een keer spelen. Toen won ze weer. Toen wilde ze nog een keer spelen. Ik dacht, ja, maar nu wint papa. En ik haalde het en ik won. Toen verging haar wereld. Toen gooide ze zichzelf op de grond. Huilen, krijzen, alles. Alles. En toen ben ik naast haar gaan zitten en toen heb ik gezegd, Filijne, soms wil je iets heel graag, doe je stinkende best en lukt het niet.
Ja.
En dat is ook oké.
Ja.
Dat hoort er ook bij.
Oké. Ja, dat vind ik ook wel weer leuk. Is dit iets, laten we dan even meteen springen. We springen toch als gek. Naar jouw sprekerschap. Want je zit hier natuurlijk niet om over je palmares te babbelen. Maar over
het... Mag ook, joh, jij het wil komen.
Ja, vind ik ook leuk. Ja, je bent een makkelijke jongen.
Ja, weet je, dus ook... En ik zie hem daar ook wel. Hè. Dus we zitten in een hele onzekere tijd.
Ja.
En bedrijven. Ik heb zelf bij Unilever gewerkt, 6 jaar. En ik krijg aan het begin van het jaar krijg je targets op. En het idee is toch een beetje, als je die targets haalt, heb jij een goed jaar gehad.
Ja.
En als je die targets niet haalt, heb jij niet zo'n goed jaar gehad. Terwijl in de onzekerheid waar we leven, ligt er natuurlijk een heel stuk genuanceerder dan dat. En je ziet, als je op elkaar best wel hard bent voor het niet halen van je doelen,
mm-hmm,
ja, dan is het ook lastig dat je gemotiveerd blijft en dat je door blijft gaan. En als je compassievol naar elkaar kunt zijn en kunt zeggen, hey, het is niet gelukt, maar ik snap dat, want de markt die zat misschien ook heel erg tegen, of er gebeurde ook dat en dat en dat. Weet je, laten we het nog een keer proberen.
Ja.
Als je compassievol bent naar elkaar en naar jezelf,
ja,
ja, de mogelijkheid dat je dan gemotiveerd bent om het nog een keer te proberen, is natuurlijk een heel stuk makkelijker.
Ja.
Net zoals in 2018, toen ik de Elfstedentocht toch niet haalde.
Mm-hmm.
Wij zijn ook als Nederland en als maatschappij het niet halen van je doelen. Wij zijn nou als Nederlanders ook wel een soort van kritisch land.
Zeker.
Dus als het Nederlands elftal toch slecht speelt,
ja,
dan hebben we opeens 5 miljoen Nederlanders die zeggen, hé, maar het lag aan die.
Ja.
En het is de schuld van die.
Ja.
En de bondscoach dit en die speler of de keeper. We hebben heel snel een soort van schuldigen. Dat is wel ingewikkeld. En toen ik in 2018 mijn doel van de Elfstedentocht niet haalde, heb ik helemaal geen wijzende vingers ervaren. Ik heb geen oordeel gevoeld.
Nee.
Het was bijna een soort van collectieve compassie,
ja,
voor het niet halen.
Klopt.
En als je dat voelt, dan is de keuze om het nog een keer te proberen,
ja,
een heel stuk sneller gemaakt.
Ja.
En dus probeerde ik het nog een keer en haalde ik het wel.
Ja, en dat gebruik je als metafoor nu voor het bedrijfsleven? Waarin nou, is dan je boodschap?
Voor het bedrijfsleven, in die onzekere tijden waarin we zitten. En ik hoop dat bedrijven een doel hebben wat bij hen past. En dat klopt. En wat ook bij de medewerkers past. Maar de enige zekerheid die je eigenlijk hebt in die onzekere tijd is dat het soms anders loopt dan je hoopt. En dan kun je naar elkaar gaan wijzen, dan kun je schuldigen gaan aanwijzen. Maar dat heeft niet zo heel veel zin. Je kunt beter samenkomen en kunt analyseren hoe komt dit nu en laten we een nieuwe weg zoeken. En dat je dat oordeelloos naar elkaar kunt doen, dan kun je voor mij een heel stuk makkelijker vooruit. En juist omdat deze tijd zo onzeker is, ja, loopt het altijd anders dan je hoopt. En die geplaveide weg. En natuurlijk als management zeg je, nou, we willen eigenlijk daarheen. En dan hebben we een soort van tussenstap en een soort van mijlpaal. Dan willen we van die stap naar die stap en naar die stap en naar die stap. Ik weet één ding zeker. Als dat doel ambitieus genoeg is, dan zal het niet zo lopen. En als het dan anders loopt dan je hoopt, wat doe je dan? En hoe ga je mensen toch gemotiveerd blijven? En hoe ga je voorkomen dat ze naar elkaar gaan wijzen dat Pietje heeft iets verkeerd gedaan en Jantje dit en Klaasje dat? Hoe hou je die groep dan samen? En ik denk dan dat je compassievol naar elkaar en jezelf blijft kijken, dat dat cruciaal is. En dat dat best wel een ander geluid is dan een soort van het maakbare. Zo van, goh, het gaat anders dan we hopen, dus iemand is schuldig. Laten we gaan zoeken naar een schuldige.
Ik hoor nou een kritiek op de Nederlandse politiek van het moment. Of kan ik dat niet zo vertalen? Of wil je daar niet over uitspreken als lijstduwer van de VVD?
Als nou, ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet.
Kijk, ja, wat ik bedoel.
Ik zie wel, nou, welke parallel ik wel zie,
ja,
is dat in coronatijd was het natuurlijk ook opeens, het liep heel anders.
Ja.
En je ziet niet hoe snel mensen daar ook een soort van zoeken naar een schuldige.
Absoluut.
Of een dader.
Ja. Ja.
Dus wij zijn niet heel erg goed in het accepteren dat het even ietsje minder gaat dan we willen.
Ja.
En dan ontstaat een heleboel frustratie.
Mm-hmm.
En dan gaat er een heleboel energie naar die frustratie toe. Terwijl ik weet één ding heel zeker. Je kunt die frustratie beter stoppen in een nieuw plan voorwaarts dan die energie laten lekken in die frustratie.
Ja. En hoe krijg je dat van elkaar? Want je meldt dat terecht, ook als je het net hebt over die targets in zo'n bedrijf.
Door compassievol en niet oordelend naar elkaar te kijken.
Ja.
En naar de situatie te analyseren.
Ja.
En jezelf te temperen in het zoeken naar een dader.
Ja. En dat vind ik mooi gezegd. En nou ben ik een oude chagrijnige man, hè? Dus die ze geloof in. Je gaat me redden, hè, vandaag, dat begrijp je.
Wat? Ja. Nou, maar als het is ook zo, hè? Dus, ja? dus ook tijdens het zwemmen. Dus ik won Olympisch goud. Maar in die jaren daarvoor, ik werd altijd zesde of zevende of achtste. En ik won nooit wat. En je kunt dan heel veel frustratie hebben over shit, vandaag weer niet de snelste, weer niet gewonnen. Maar je kunt ook je blijven focussen op wat kun je nou wel veranderen. We hadden dat laatste jaar voor de Spelen. We hadden een hoogteteentje en we hadden lichttherapie. We hadden een langere aangreefstrok. Alle energie die we hadden, hadden we gefocust op wat kunnen we nu wel veranderen.
Ja.
In plaats van de valkuil de energie te stoppen in de frustratie, die was levensgroot. En ook die parallel, hè? Want ik vertelde net, mijn jeugd ging over juist die maakbaarheid van succes. Precies. En de maakbaarheid van het leven.
Ja.
En in het ziekenhuis, weet je, ik heb zoveel patiënten gezien,
ja,
die niks lievers wilden dan herstellen. En heel veel van die patiënten hadden het geluk om te herstellen niet. En dan is die maakbaarheid van het leven, ja, weet je, ik kan niet anders concluderen dat het flauwekul is en dat pech bestaat. En als pech bestaat, bestaat ook geluk.
Ja.
En ja, het is wel tof als je een energie kunt stoppen in iets wat je leuk vindt.
Ja.
En je kunt iets creëren en als je daarmee geluk hebt, ja, kun je nog iets heel tofs doen.
Ja, Maar is het niet zo, maar dat is een vraag. Even heel kort gezegd, want jij komt uit een gezin waarin het is van de maakbaarheid.
Ja.
En ga ervoor en doelen stellen en competitie en weet ik het wat. En zorg voor jezelf, dan heb je niemand anders nodig. Ja. En zo, dat soort verhalen. Dan kom je uiteindelijk door jouw ziekte in een heel andere wereld terecht, waarin de pech dan toeslaat, waarin je afhankelijk bent van andere mensen. Dat jou waarschijnlijk geleerd heeft om te gaan met kwetsbaarheid dan ook. Want dat was mijn opgetrokken wenkbrauw en mijn chagrijnen mijn eigen schets. Ik denk dat heel veel mensen denken, dat is leuk dat je dat zegt van de meiden, maar compassie met een ander. Ik heb wel eens het idee dat heel veel mensen...
Ik heb weinig mensen de woorden compassie voor een ander horen uitspreken dan zo'n
met zo'n chagrijnig
met zo'n twijfel zoals jij, ja. Ja.
Nou ja, het is mijn frustratie, want ik mis dat heel erg in de samenleving. En ik zie het ook wel eens in organisaties. Maar dan speel ik advocaat van de duivel, hoor, want ik sta helemaal achter je verhaal. Maar krijg je dat voor elkaar? Ik bedoel, kun je dat zo zeggen? Misschien moet ik vragen wat je ervaring is als je dan lezingen hebt gegeven. Want dit is een beetje de boodschap die je geeft, denk ik, bij een keynote. Ja. En zeggen mensen dan van, oh, maar dan ga ik vanaf morgen ga ik mijn compassie tentoonspreiden. Terwijl gisteren was je nog een ongelooflijke psychopathische baas.
Nou,
snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het een mooi verhaal, maar weer over...
Ja. Nou, kijk... ik denk wel dat het helpt. Ik denk wel dat als je in een groep samenwerkt... Dus nou, ik heb natuurlijk wel soms ook leiders die zeggen... Ja, maar Maarten, allemaal leuk en aardig. Maar ik moet van mijn baas, we moeten gewoon daarheen.
Ja, dus dat is de cultuurding. Ja. Zit het hele systeem gewoon gericht op die taak.
En ik snap dat, hè. Weet je, bij Unilever was het ook zo... Ja. Dat we zeiden, ja, we moeten als team moeten we die en die groei halen.
Ja.
En dat snap ik.
Ja.
Alleen, en dan mijn taak bij Unilever was, ik werkte als financial en dan moest ik de marketeers een beetje onder controle houden. En dan was het vaak zo dat die marketeers die wilden gaan groeien, die kwamen bij me en zeiden, Maarten, we moeten als target, we moeten 2% groei. En we hebben nu nog geen groei, dus kunnen we niet dit en dit en dit en dit en dit doen en dan kunnen we groeien. En dan zei ik vaak, ja, maar we hebben dat target gekregen... omdat de aanname was, de markt die zou ook zoveel groeien.
Ja.
En die markt die groeit niet 2%, maar die daalt.
Ja.
En dan ga jij een heleboel enorme, ook dure plannen voorstellen.
Ja.
Ja, is het natuurlijk wel een beetje riskant ook.
Ja.
En met dat gesprek, ja, weet je, werd het wel vaak rationeler of zo.
Ja.
Dus ik geloof wel dat werkt.
Oké. Okay.
En wat hier ook wel in zit, dus het compassie als het even niet lukt. En natuurlijk, weet je, je wilt ook een team aansturen en we willen graag daarheen. Wat er natuurlijk onder zit, wat is nu het echte doel? En vaak is dat ook iets anders dan groeien, hè? Dus vaak is dat ook, goh, je wilt als bedrijf, wil je groot genoeg zijn zodat je je bewapent tegen overnames of dat je marktvoordeel kunt houden. En dan gaat het veel meer om een positie binnen de markt die vertaald is in groeicijfers, terwijl er natuurlijk veel genuanceerder ligt dan dat. Dus wat wil je nu echt bereiken, speelt dan ook een veel grotere rol. En dan denk, waar stop jij je tijd in? En ik denk dat ook in mijn verhaal wel zit met het zwemmen van de Elfstedentocht. Ook dat was niet het echte doel. En daardoor kon ik ook het niet halen makkelijk accepteren. Want we wilden zoveel mogelijk geld inzamelen.
Ja.
Ook mijn doel met de Olympische Spelen. Ik denk dat mijn doel niet zozeer was het focus op Olympisch goud. Maar ik wilde mijn allerbeste wedstrijd zwemmen.
Ja.
En als dat zevende zou zijn of vierde, was het voor mij ook een soort van oké of zo.
Ja, dat snap ik.
Dus het is ook het formuleren van haalbaardere doelen.
Ja. En eigenlijk, wat als je dat nou samen moet vatten voor jezelf, wat jij nou doet op een podium als je een keynote geeft, want we hebben het steeds over het bedrijfsleven, maar jij praat ook voor allerlei instellingen, toch? Jouw gezondheidszorg, weet ik veel, was daar allemaal?
Ja, nou, en het is denk ik, ik vertel graag een verhaal over het leven en ik denk dat ook, er zijn natuurlijk best wel veel sportsprekers.
Ja.
En ik denk dat sport een hele mooie metafoor is.
Ja.
Waar we sports een heleboel kunnen vertellen over doelen stellen, ergens voor gaan. Dat zijn natuurlijk wel allemaal lessen die een soort van soortgelijk zijn bijna. En ik denk dat vanuit het persoonlijke van mijn verhaal, dat ik hem niet alleen maar op de sport pak, maar ook vanuit mijn persoonlijke leven,
ja,
over het ziek zijn, over levenslessen,
ja,
is de vertaling naar mensen is ietsje makkelijker. En wordt het een heel menselijk verhaal.
Nou, en wat mij een beetje verbaast, maar dan breek ik misschien in, van ik krijg het idee dat je eigenlijk niet zegt van de focus moet liggen op grotere prestaties of beter functioneren, maar misschien wel gewoon prettiger functioneren. Klopt dat? Ook omdat je zegt van nou, de weg ernaartoe is vaak veel belangrijker dan het eindresultaat. Of,
Ik geloof dat als werknemers lekkerder in een vel zitten,
dat het, samen
het vitaliteit en burn-out probleem is een heel groot ding.
Ja.
Dus als medewerkers lekkerder in een vel zitten, ja, weet je, dan komen die prestaties vanzelf of zo.
Ja.
En ik denk ook dat voor hele ambitieuze bedrijven met hele ambitieuze doelen, ja, het moet ook een beetje in jou zitten. Het moet in de medewerkers zelf zitten. Dat voor een doel gaan, om hard werken, ook een soort van leuk is of
ja,
zo.
Precies.
Mensen die horen naar mijn verhaal, dan vertel ik over, ik som elke dag 7 uur en ik zat in een zuurstofteentje en alles was. En dan vragen ze altijd, maar Maarten, hoe heb je dat volgehouden? Ja, het antwoord is, ik vond het eigenlijk ook stiekem rete leuk.
Ja.
Of zo.
Ja, maar dat heet intrinsieke motivatie, geloof ik toch, of niet?
Ja, en ja, dus dat het doel bij je past, maar ook dat de weg naar het doel toe ook een weg is die bij je past. Ik kan die Elfstedentocht zwemmen, omdat ik als ik dagenlang achter me kan zwemmen, dat ik dat toch als een soort van meditatieve fase zie, wat ik ook eigenlijk heel, heel prettig vind.
Ja, precies. Ja.
Dus je moet het doel zoeken wat bij je past,
ja,
maar daarna ook de weg daarnaartoe.
Ja. Ja, ja.
Want als het werken wordt, dan wordt het wel ingewikkeld.
Nou, ik zou dat dus nooit voor elkaar krijgen, want dat lijkt me gewoon niet leuk. Maar ik speel best aardig gitaar. Dat zou jij misschien helemaal niet leuk vinden.
Ik kan dat heel slecht.
Dus ik jou moet verplichten gitaar te spelen, ben je misschien ook niet blij. Want
nee.
Het is mij denk ik wel duidelijk. Kun je samenvatten wie jou nou op dat podium moet hebben? Want we gaan nog eventjes kijken naar jouw meer ideële aanvliegroutes, want met je stichtingen en zo.
Ja.
Maar kijk eens even naar die zakelijke kant. Wie moet jou nou op de
organisaties, op de bedrijven die grote onzekerheden hebben, maar die ook ambitieuze doelen hebben, die een grote verantwoordelijkheid hebben en een grote taak. Hoe gaan we die medewerkers gemotiveerd blijven? Dat ze ondanks die onzekerheid ja, toch de juiste route blijven varen.
Ja. En dan lijkt me jouw verhaal ongelooflijk inspirerend.
Dat hoop ik dan, ja. Ik vind het ingewikkeld als spreker om over jezelf te zeggen dat je inspirerend
nou, anders was je niet zo succesvol in de weer, volgens mij.
Nee, dat zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar dan is het meer een conclusie die jij trekt.
Ja, ik jij zit natuurlijk weer in termen van falen en succes te denken, waarschijnlijk.
Ja, maar ook anders dan voelt het zo pocherig of zo.
Hey, waar je wel trots op mag zijn, of ook trots ook op mag zijn. Ja. En dan mag je ook best over pochen. Jij zet je ook met je Elfstedentocht zwemmen en zo ontzettend in voor de. Ik zag eerst het KWF voorbij komen.
Het is zelfs zo. Ik heb mijn eigen stichting,
juist,
de Maarten van Weijden Foundation.
Juist.
Ik ben enorm trots en dankbaar dat we met die stichting bijna 18 miljoen euro in hebben gezameld. En die stichting is ook zo tof dat we eigenlijk een belofte hebben waarin we zeggen elke gedoneerde euro die zetten wij naar het kankeronderzoek 100% door. Wat echt wel een grote organisatie is. We hebben ook vrijwilligers helpen. Waarbij wij een medische adviesraad hebben die onderzoeken keuren. Dus dat hele apparaat, dat die organisatie stuur ik aan. En daar ben ik natuurlijk enorm trots op. Ja.
Ja, ben je daar veel mee bezig?
Als er geen grote evenementen zijn, ietsje minder. Maar als zo'n groot evenement eraan komt, absoluut. Heel veel, ja.
En moet jij dat nou steeds weer bedenken? Want het lijkt me voor jou, we hadden toen inderdaad die Elfstedentocht die je zwom.
Ja.
Nou, toen stond die was volgens mij gewoon 5 dagen in de week op televisie toen. En dan komt er denk ik een hoop geld binnen. Denk ik, dat weet ik wel zeker. Dus, miljoen. Moet je nou steeds weer een of andere truc bedenken om dan in beeld te zijn met jouw stichting?
Ja, nou, het is wel zo dat zulke dingen bedenken dat geen marketingbureau is of zo.
Ja.
Hè? Dus weet
ja,
je,
maar ja, je wil wel geld ophalen.
Het is zo dicht bij wie ik ben dat ik eigenlijk de enige ben die zulke dingen kan bedenken.
Ja.
Dus ja, dat doe ik zelf. Het is ook wel een beetje hoe mijn hoofd werkt. Dus ik kan niet zomaar iets doen. Dus ik zwem en dan ben ik continu in die meditatieve fase allemaal creatieve ideeën aan het bedenken.
Ja.
Maar het is ook zo dat ik eigenlijk meer tijd bezig ben met die organisatie aansturen dan met het sporten zelf. Hè? Dus mensen die zien mij zwemmen en dat is een soort van het zichtbare stuk. Maar de energie erachter, ja, die is heel veel groter.
Ja.
En ik denk dat ook een soort van het geheim is dat het klopt, dat het eerlijk is. Maar ook dat het heel erg echt is. En dat de energie heel erg zit in de organisatie. Hoe maken we daar een evenement van? En hoe gaan we de NOS verleiden dat ze daarbij aanwezig zijn? Ja. Want het mooie van die Elfstedentochten was dat normaal gesproken als je een tv-productie zou doen, dan is dat heel erg duur. En omdat de NOS dit als nieuws zag, ja, waren zij met het nieuws verslaan er gratis bij.
Ja.
Ja, en kregen we qua PR-waarde natuurlijk heel veel gratis aandacht. Waardoor we ook kunnen zeggen, nou, deze aandacht krijgen we allemaal gratis, omdat ik heel lang sport. En daarmee kunnen we elke donatie voor de volgende 100% doorzetten.
Ja.
Dus qua businessmodel als goed doel heeft dat waanzinnig gewerkt.
Ja, dat lijkt me ook. En heb je al weer wat nieuws bedacht? Kunnen we nog iets van je verwachten op dat terrein? Of,
nou, je kunt altijd wel iets van mij verwachten. Ik heb wel de ervaring, als ik dat dan zeg, dan zit ik daar aan vast of zo.
Ja.
Dus ik heb altijd wel wat toffe ideeën. Die heb ik nu ook wel. Ik moet zeggen, ik denk niet dat het nog een keer een soort van Elfstedentocht-achtige proportie zal zijn.
Ja.
Omdat daar de verbazing dat ik zo ver kon zwemmen wel een soort van basis was. Dat die verbazing wel weg is. En dat je dat trucje ook niet keer op keer kunt herhalen.
Ja.
Dus ik denk dat dat ingewikkelder is.
Ja.
Maar weet je, met het leed dat ik bij andere patiënten gezien heb in het ziekenhuis, maar die ik ook nog natuurlijk heel vaak hoor. Ja, ik denk wel dat ik mijn leven zal blijven inzetten, dat ik voor kankeronderzoek zoveel mogelijk geld kan inzamelen.
Ja.
En hoe mooi is het dat mijn stichting die dan staat en een naam heeft die daar, dat ik dat als een soort van vehicle kan gebruiken.
Ja.
En dat we naast de bijna 18 miljoen euro die we nu hebben ingezameld, dat we dat nog even kunnen doorzetten de komende tijd.
Ja. En is het een falen van de overheid dat we dit soort dingen moeten financieren vanuit private middelen?
Zo, wat een. Nee, ik vind dat. Nee, dus ik denk dat. Kijk, volgens mij is kankeronderzoek iets heel ingewikkelds. Er zijn ruim 100.000 Nederlanders per jaar die kanker krijgen. Ruim 40.000 Nederlanders die sterven daaraan. En kanker is eigenlijk een soort van verzamelnaam van een heleboel ziekten.
Ja.
En het onderzoek daarnaar gebeurt volop. En dat gebeurt zo volop dat we worden elk jaar net ietsje slimmer. Die ziekte zelf is zo complex dat, ook al stop je daar heel veel geld in, ja, het gaat wel stukje voor stukje. Dus we worden eigenlijk elk jaar, dus je hebt een measure waarbij je zegt, wat is nou als je vandaag de diagnose kanker krijgt, wat is de kans dat je er over 5 jaar nog bent? En die 5 jaar survival rate, ja, die zie je elk jaar 1% stijgen. En ik denk dat het heel mooi is dat we als maatschappij zeggen, omdat het zo vaak voorkomt en dat we dat leed om ons heen zien, dat we zeggen, nee, naast wat er al gebeurt, ik wil ook me inzetten. Ik wil zelf iets doen.
Ja.
Vanuit mijn eigen leed, dat ik zelf ziek werd op mijn 19e, dat ik het geluk had om te herstellen, maar dat ik mensen in het ziekenhuis zag en dat ik mensen om me heen zie die het geluk niet hebben. En dat ik zeg, ja, maar ik wil vanuit mijn leed, ik wil iets doen. Ik ga extra geld inzamelen. Ik denk dat iets heel moois is juist.
Ja, ik ook. Dat vind ik ook. Ja.
Dus dat zou ik zeker niet samenvatten als het falen van
jij
iemand anders. Ja.
Oké. Heb je daar nog slapeloze nachten van die tijd? Want je bent er zelf natuurlijk.
Nee, ik heb er geen slapeloze nachten van. Het is wel, weet je, alles wat ik nu doe, is wel terug te voeren naar toen of zo.
Ja.
En ik was 19, dus ik denk dat je dan ook heel erg in de vorming van wie je bent,
ja,
en wie je wordt zit.
Ja, zeker.
Maar dat ik daar zo mee bezig ben en ben geweest, en dat dat zo'n plek is dat ik daar wel een soort van in harmonie mee kan leven of ja, zo. Dus dat dat ook oké is. Ja.
Ja. Ja, ik vind het zelf. Ik sta er gelukkig een beetje van op afstand naar te kijken. Want ik heb het een keertje met een neefje meegemaakt trouwens. Maar het is bijna hartverscheurend wat je dan toch ziet in die ziekenhuis.
Het is vreselijk. Dus, ja. Ja, en ik heb onlangs, op de afgelopen tijd, echt wel een zware tijd gehad met overlijden van mijn vader, scheiding, maar overlijden van mijn beste vriend ook.
Zo.
Die coach was tijdens mijn Elfsteden zwemtochten. Daarna ziek werd. Ja, en voor hem bleek er geen behandeling te zijn en hij stierf. Maar hoe vreed is dat? Dat je met je allerbeste vriend voor kankeronderzoek miljoenen inzamelt. Dat vervolgens hij zelf ziek wordt en dat er voor hem geen behandeling is. Is vreselijk. Maar dat leed is er wel. En dat, ja, dat leed overkomt ruim 40.000 Nederlanders elk jaar. En als ik dan iets kan doen met een talent wat ik heb, heel ver zwemmen of heel veel sporten, en ik kan daarmee het leed voor anderen ietsje kleiner maken, ja, weet je, dan, ja, dan blijf ik dat natuurlijk heel graag doen.
Ja, en zo komen we weer aan het begin eigenlijk, toen we het hadden over maakbaarheid en pech en geluk. Jij schrijft, ja, op een gegeven moment ergens van, ik zou willen dat meer mensen dat geluk gaan krijgen.
Ja, als ik het geluk voor anderen ietsje groter kan maken, dan, ja, zou dat heel fijn zijn. En, ja, het mooie is, want we zitten hier ook bij mijn sprekerspodcast natuurlijk. Mm-hmm. Het mooie is dat mijn werk, dat spreken, ja, mij ook genoeg ruimte geeft dat ik de rest van de tijd een heleboel vrijwilligerswerken,
ja,
kan doen.
Ja.
En dat zo mooi samen kan ja, opgaan.
Ja. Dan kom ik met mijn laatste vraag. En die sluit eigenlijk wel aan waar we net zaten in dat diepe gat. Misschien ook wel. En misschien ben je daar ook wel geweest. Ik probeer mensen altijd te testen op hun bewustzijn als het gaat om existentialiteit. Hoe zeg je dat zo? Het bestaan van vandaag. Als jij in huis rijdt en je rijdt straks terug naar het fantastische tuintje horen waar je naartoe moet. En het gaat mis.
Ja.
De knalbats, boom, je wordt wakker. Nou, dan lig je weer in dat fucking, ja, ziekenhuis naar dat systeemplafond te kijken. En dokter Rossi, die staat boven je, die zegt, Maarten, het is
wel klaar. Is klaar. Ja. Ja.
Hoe kijk je dan?
Ja, ik denk dat ik dankbaar ben. Dankbaar voor het leven dat ik heb geleid. Dat ik twee prachtige dochters heb. Dat ik het geluk had om te herstellen, Olympisch goud kon winnen. Die twee prachtige dochters gekregen heb. Dat we 18 miljoen euro in hebben gezameld, waarmee de 45 onderzoeken gefinancierd konden worden.
Ja.
Dat we het leven voor anderen, ja, die nog wel wat langer leven dan ik, dan iets draaglijker kunnen maken.
Ja.
Ja, hoe mooi is dat?
Ja, dat vind ik fantastisch mooi. Ja. Ik bewonder jou daar ook enorm voor. Buiten je sportprestatie vind ik dit een mooiere prestatie.
Dank.
Worden we nou een, ja, sentimentele oude man?
Ja, en het grappige Ko, sorry. Dus ik vertel natuurlijk heel vaak ook het verhaal over verankelijkheid.
Mm-hmm.
En ik vertelde dan altijd dat ik in het ziekenhuis lag en een soort van niet bang was voor de dood. En inderdaad een soort van vanuit dankbaarheid zou leven. En je kunt het vertellen, en ik kan dit tegen jou zeggen, ja, als het echt gebeurt, hoe is het dan? Of zo, ja, hè? Dat is natuurlijk heel iets anders.
Ja, zeker.
Ik had 2 jaar geleden, lag ik opeens best wel ernstig ziek weer in het ziekenhuis, omdat ik een maagbloeding had. En ja, ik verloor qua bloed heel veel en dat zag er echt niet goed uit. En het had zomaar kunnen gebeuren dat het fout was gegaan. En met die sprekerservaring en met die lessen die ik dan de mensen wil meegeven, denk ik, ja, maar is dat nu echt zo? Hoe reageer ik nu? En er was natuurlijk een soort van gek dat je daar ligt, maar ook een soort van nieuwsgierig bent naar wat je hoofd doet.
Ja.
En exact wat ik jou net vertel gebeurt eigenlijk. En ik zie het scenario voor me van, goh, ja, weet je, als ik straks weer een bloeding krijg en ik sterf.
Is over. Ja,
ja, wat, wat, wat ben ik dan blij dat ik die twee dochters heb.
Ja.
En dat ik die zoveel jaar gehad heb.
Ja.
En dat ik heel veel van hen hou. En wat ben ik trots op die 3 Elfstedentocht. En dat we 18 miljoen en 45. Ja, het is dan oké. Okay. En natuurlijk hoop ik dat het allemaal wel lukt. En ik uit het ziekenhuis kom. En nog meer nieuwe dingen mag doen. Natuurlijk hoop ik dat.
Ja.
Maar als dit het is, is dit het.
Ja.
En is het ook oké. Okay. Dus het gek is dat die vraag, weet je, dat vind ik een hele mooie vraag. En ik heb het idee dat ik die ook een soort van doorleefd heb. En mezelf geobserveerd dat het zo is.
Ja.
Ja, waardoor de overtuiging dat het ook echt zo is, ook nog ietsje groter is of zo. Ja, wat ook wel weer rust geeft. Hè? Dus ik vind het een hele fijne manier van leven.
Ja.
Dat als het straks, ik rijd naar huis en het gaat verkeerd, dat het oké is.
Ja.
Dat is heel fijn natuurlijk.
Zeker. Je kan terugkijken op nu al een heel mooi leven.
Maar ik hoop dat het nog heel lang duurt. Ja, dat zou heel fijn.
En dan hoop ik dat we elkaar nog vaak gaan treffen, jonge vriend. Want ik ben je lang gast.
Leuk. Dus, gezellig.
Oké, we stoppen er gewoon mee. Dankjewel, Maarten.
Alsjeblieft.
Dit was de Spreker Podcast. En ik hoop dat we volgende keer weer zo'n inspirerende spreker aan tafel hebben. Of op de bank, liggend. Kun je uitschrijven. Kijk wel. Tot kijk.